In 1 Timotheus 4 waren wij toe aan vers 14. Waar de apostel schrijft aan Timotheus: verzuim de gave niet die in u is, die gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Dit is een bekend vers in de kerkelijke organisatie. U weet hoe dat gaat als daar een predikant of iets van die aard wordt aangesteld. Dan leggen zijn collega's die wat hoger staan in de pikorde rang. Leggen hem gemeenschappelijk de handen op zo. En ze worden geacht het ouderlingschap te zijn. Of de kerkenraad dat ook doet, dat weet ik allemaal niet zo precies. Ik heb het nooit meegemaakt. Maar ze hebben het mij verteld, laat ik het zo zeggen. Want ja, het idee is dat aan Timotheus de handen zijn opgelegd en daarmee is hij aangesteld in een ambt. En dan moet hij de gave die hij ontvangen heeft, moet hij niet verzuimen, maar besteden, heet zoiets in Romeinen hoofdstuk 12. Niet nadat hij gaven ontvangen heeft, laten we die gaven besteden. Ik vind het een vreemd werkwoord, maar wat moet je dan zeggen? Gebruiken? Misschien. Of het goed Nederlands is, dat hangt er vanaf in welke tijd van het jaar. Dus dat zegt mij niet zo heel veel. Maar het is een wat lastig vers. In de eerste plaats, wij hebben de meeste van ons, denk ik, hebben daar niet mee te maken met wat daarin staat. Maar wat staat er eigenlijk? Nou, in ieder geval dat hij een gave heeft, Timotheus, en dat hij die niet moet verzuimen, betekent natuurlijk dat hij er iets mee moet doen met die gave. Maar het hele onderwerp van de gaven in de gemeente, dan wel aan de gelovigen, wat uiteindelijk hetzelfde is, is een omstreden zaak. Dat wil zeggen, ik moet het eigenlijk nog veel sterker zeggen, is een in het algemeen totaal niet begrepen Bijbels onderwerp. Men denkt immers dat de gaven waarover, nou, niet speciaal hier in 1 Timotheus 4 gesproken wordt, maar dan toch in elk geval in 1 Korinthe 12 en in Romeinen 12, dat die geestelijke gaven, want zo noemen ze dan ook nog, dat betekent dat iemand die eerst helemaal niet in het Fries kon spreken. Ach, wat zeg ik dat nou toch weer ongelukkig. Ik zoek een taal, wat moet ik dan zeggen? In Sanskriet. Van de ene dag op de andere ineens dat wel kan. Zoals de discipelen, toen zij apostelen geacht werden te worden, op de Pinksterdag dat ineens konden. Zij spraken ineens in andere talen die zij blijkbaar dan toch niet geleerd hadden. Hoewel dat er ook niet bij staat trouwens, maar toen maar. Maar niettemin dat gebeurde. Ze spraken in vreemde talen, los van of ze het geleerd hadden of niet. Of we hebben het over geestelijke gaven, dat zou inhouden dat men, zonder dat men medicijnen gestudeerd heeft, een ander kan genezen van een of andere ziekte of zoiets. Want dat is waar men, dat noemen we de gaven van gezondmakingen. Zo heet het in de Bijbel trouwens ook. Gaven van gezondmaken, dat is een Bijbelse term. Anderen hebben de gaven van profetie. Dat is iets wat een mens normaal niet kan, de toekomst voorzeggen. Hoeveel hij ook gestudeerd heeft in het vak futurologie. Bespottelijk vak vind ik dat. Maar er zijn mensen die hebben daar een beroep van gemaakt. Ze zijn futuroloog. Die hebben verstand van de toekomst. En je weet, toekomst bestaat niet. We hebben alleen het heden. Hè? Toch? Het zijn zulke vreemde dingen. Maar men laat zich van alles wijsmaken. Maar een gave. Men verstaat eronder dat men iets eigenlijk niet kan, maar dan toch kan. Ook buiten het christendom wordt de term gebruikt, merkwaardige wijze, voor mensen die ergens goed in zijn. En dan zeggen, wij begrijpen het niet, maar zij kunnen dat, hè. Ik zal maar zeggen, Daniel Waaienberg, die had een gave. Die kon piano spelen. Dat kon hij al toen hij nog maar 12 was. Hij was een wonderkind, officieel trouwens. Ik heb hem redelijk goed gekend, ja. Maar goed, samen gespeeld zelfs nog wel. Ja, ook nog, als ik erover nadenk. Nou ja, goed. Maar hij was een wonderkind. Maar het heet dan, hij had een gave. En hij kon, in bijzonder kon hij goed spelen met Chopin en met zijn spoorwegtreintjes. Daar speelde hij ook mee. Ja, veel muzikanten hebben dat. Die hebben een treinencomplex. Bij het belachelijk af, maar dat is echt waar. Nou ja, zal ik je ook niet verder mee lastigvallen. Maar het is dan een gave. Wij muzikanten weten dat het helemaal geen gave is. Je moet er heel hard voor werken om er wat van te maken. Dat is helemaal geen gave. Van wie heb je het dan gekregen?
Ja, gewoon de natuur.
Daar kom je niet aan, waai. Hooguit aanleg, maar dat noemen we ook een gave tegenwoordig. Sterker nog, dat noemen we zelfs een talent. En dat is raar, want het talent is een muntstuk dan wel een gewicht. En daarmee vertegenwoordigt het gewicht een bepaalde waarde. Maar men gebruikt daarvoor het woord talent voor een iemand schaaf. Hij heeft een talent ergens voor of zo. Dat is helemaal fnuikend, omdat de uitdrukking natuurlijk aan de Bijbel ontleend is. Namelijk aan de gelijkenis van de talenten. En die kregen ze. Dat was dus min of meer een gave. Wat niet klopt. Niet echt tenminste, want ze mochten hem niet houden, als ik het goed begrepen heb. Want het was niet van hun, ze moesten er iets mee doen. En nou komen we dichter in de buurt. Mijn korte route, want het onderwerp is hier niet de geestelijke gaven. Hè? Hier in 1 Timotheus 4, dat hoop ik tenminste maar. Dus dan kan ik het nu heel kort samenvatten. Mijn korte samenvatting gaat al jaren als volgt. Wij zoeken op Matteüs 25. Matteüs 25, daar vinden wij de gelijkenis der talenten. Over talenten gesproken. En daar staat dat het koninkrijk der hemelen, uit vers 1 namelijk, gelijk is aan, niet maar aan een mens, maar aan een hele gelijkenis natuurlijk. Het is gelijk aan een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf. We moesten het hebben over gaven, toch? Hij gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde 1. Want toen had men nog niet uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Egalité, fraternité, liberté en wat het maar was. Hè? Ja, ze waren niet allemaal gelijk. En daarom kreeg de een 5 talenten en de ander 2. En een derde kreeg er 1. En waarom kregen ze verschillend? Ze kregen verschillend naar hun vermogen. Oké, ja, dat is nou wel jammer, want dan is het zelfs al een naamwoord weg. Hè? Naar hun vermogen. Het merkwaardige is, ze hadden eerst een vermogen en op grond van hun vermogen kregen ze een talent. En het probleem van het woord talent, zeker in het Nederlands, is geworden dat het woord talent gebruikt wordt ter aanduiding van iemands vermogen. Wat kan hij? Wat vermag hij? Dat is een talent, zeggen we dan. Dat is een gave. En ik moet u nu zeggen, dus, nee, dat is niet de gave. Iemand heeft een bepaalde capaciteit, vermogen, kilowatts, weet u wel, of pk's of wat het maar is. Hij kan iets en op grond van wat hij kan, krijgt hij een gave. En die gave wordt hier een talent genoemd. Nee, de gelijkenis van de ponden krijgt iedereen hetzelfde, maar dat is ook niet naar ieders vermogen. U en ik, we hebben allebei een Bijbel gekregen, ongeacht wie wij zijn en wat wij kunnen. Dat is dat pond uit de gelijkenis van de ponden. Hebben jullie dat nog? Maar ook daar is het een gave, om zo te zeggen. Hij gaf ze allemaal een pond overigens. Dat was allemaal gelijk enzovoort. Maar dat komt omdat het gaat om een uitbeelding van het woord van God. Vandaar ook het getal 10 erbij en zo. Dat aan ons in onze dagen is toebetrouwd. Maar hier gaat het daar niet over. Hier gaat het over wat anders. Hoe moet je het noemen wat ze kregen? Ze hadden een vermogen. Dat wil zeggen, bepaalde aanleg, verschillend. Dat mag je dus nou geen talent meer noemen. In het Nederlands doen we dat wel, rekent de juffrouw goed. Maar met de Bijbel open rekenen we het fout. Ze hadden een vermogen en toen kregen ze iets. Verschillends. Wat kregen ze? Iets hoger grijpen. Wat kregen ze? Verantwoordelijkheid. Oké, iets platter dan. Ze kregen een baan. Dat is toch geen onbekend begrip? Je gaat solliciteren, want je moet aan de kost komen, of weet je veel wat. Of je familie eist dat, of weet ik het. Maar ja. En dan kom je bij een baas, zal ik maar zeggen, een werkgever, een heer, een mens, weet ik veel. Daar kom je dan en dan die vraagt, ja, je kan niet komen werken, maar wat kun je eigenlijk? Wat is je vermogen? Waar liggen je kwaliteiten? Niet het woord talent gebruiken, hè, want dat is... Oké, wat kan je? Nou ja, en dan kan je bewijzen, mag je bewijzen wat je kunt. Soms omdat je papieren hebt wat in staat, hè. Getuigschriften, misschien zelfs wel diploma's of zoiets. En misschien moet je wel eerst een werkstuk maken voor proef. Om te laten zien dat je echt wat kan. En als je dat dan kan, wat krijg je daarna dan? Een baan. En daarmee iets te doen, namelijk... Je krijgt verantwoordelijkheid. Je kunt ook zeggen, je krijgt iets te dragen. En dat is je gave. Want als je het had moeten kopen, dan spreken wij over corruptie. Althans, in onze westerse cultuur. Althans, aan de oppervlakte, daar moet je niet geld betalen om een baan te kunnen krijgen. Dat noemen we corruptie, dat willen we niet, hè. Je krijgt die baan, gratis cadeau en geheel voor niks, op basis van gebleken geschiktheid. Of gewoon op basis van veronderstelde geschiktheid, dat mag ook. En zo krijgt ieder een talent naar zijn vermogen. Maar je moet eerst iets kunnen om het daarna ook te moeten. He? Ja, daar is onderwijs voor nodig. Dat is altijd zo. Iemand die in de kribbe ligt, die kan niks. Hè? Omdat het tegen kerst loopt. Weet u wat, zeg ik nou kribbe natuurlijk. Maar hebben we dat ook meteen weer gehad. Ja, je moet eerst wat geleerd hebben. En misschien gaat het leren makkelijk omdat je aanleg hebt... In een bepaald vak of zo. Maar dat is niet je talent. Wel in de Nederlandse taal, maar niet in de taal van de Bijbel. Daar gaat het me nou om, hè? Dat is niet je gave. Dat is je vermogen. En op basis van je vermogen krijg je een gave. En sommigen krijgen daarbij ook nog wat vermogen extra. Dan spreken wij over de wondergaven. Maar in het algemeen gaat het niet om die wondergaven. De Bijbel lijkt mij toch duidelijk daarin dat die wondergaven, voor zover ze regel waren, dan toch alleen maar een rol speelde in de eerste generatie van het christendom. En daarna niet meer. Dat wil niet zeggen dat er daarna geen wonderen meer gebeurden. Maar dat maakte dan niet deel uit van iemands verantwoordelijkheid als zodanig. Heb je dat? Dat is incidenteel. Dat is weer een ander verhaal. Maar waar we het over hebben, is inderdaad over de gaven. Want elke gelovige zou volgens de Bijbel minstens één gave hebben. En zo begint dan ook wat wij dan noemen het praktische deel van de Romeinenbrief. Dat is in hoofdstuk 12, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de voorgaande hoofdstukken niet praktisch waren. Maar dan toch, vanaf hoofdstuk 12 gaat het om de praktische toepassing van wat daarvoor in het algemeen uiteengezet is. En dat begint dan met: ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Toch? Omdat gij mocht proeven. Dat wil zeggen ervaren. Vertaald met beproeven. Maar goed. Opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke, volmaakte wil van God zij. Normaal leren wij de volmaakte wil van God kennen uit zijn woord. Maar hier gaat het om het proeven van zijn wil. En dat is omdat het hier dan niet gaat over in het algemeen de wil van God, maar de wil van God voor uw of mijn persoonlijke leven. Onze eigen plaats. In het geheel. In het lichaam van Christus. Want dan staat er ook vervolgens, dat wordt dan vers 3. Want door de genade die mij gegeven is. Door de genade die mij, Paulus, gegeven is. In plaats van door de gave die mij gegeven is, zegt hij: de genade die mij gegeven is. En heeft hij dus over zijn gave. En dat is niet zijn aanleg of vermogen, maar dat is de verantwoordelijkheid die hij heeft in de gemeente. Als vooraanstaand apostel. Door de genade die mij gegeven is, dat is zijn gave, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. En dat is een bepaalde beperking. Matigheid. Gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En dan zegt hij vervolgens dat we één lichaam zijn. En we hebben niet alle als leden daarvan niet allemaal dezelfde werking. We zijn verschillend. En dus, vers 6, hebben we nu verscheidene, dat wil zeggen verschillende. Want dat is wat verscheiden betekent, hè. Verschillende gaven. Naar de genade die ons gegeven is. Naar de maat ook die ons gegeven is. Laat ons die gaven dan besteden, hetzij wat het maar is. Want daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat erom dat als je een lid bent van het lichaam van Christus, dan ben je dus een orgaan in dat grote organisme. En dat betekent dat je daar een functie hebt. Ja. Blinde darm, nee, dat schijnt geen functie te hebben. Nee, maar toe maar, moet iemand me nog eens beter uitleggen hoe dat zo zit. Maar het gaat erom dat wij deel uitmaken van een geheel. En daar zal er een plaats in innemen. Er mag niks moeilijks aan zijn, want met de Bijbel dicht en buiten, dan vertellen ze je toch dat je een waardig lid moet zijn van de samenleving. En dat je je plaats in de samenleving moet innemen. En dat je betrokken moet zijn, geëngageerd. Waarom dat een Frans woord is, dat ben ik nog aan het bestuderen. Want dat vind ik onbegrijpelijk dat dat een Frans woord moet zijn. Geëngageerd. Fransen zijn niet geëngageerd. Maar goed, wij worden geacht ergens bij betrokken te zijn, enzovoort. Dat is zo, ja. In de maatschappij als zodanig, als mens. En nu hebben we het over onze plaats in de gemeente. En daarin zouden we betrokken zijn in dat organisme, dat lichaam van Christus. En daar dragen we bepaalde verantwoordelijkheid. En die is ons gegeven. Wat het maar wezen mag. Ja, ja. Of dat wonderlijk is. Nou ja, op zich is het een wonder dat wij als zondaren geplaatst zijn in de dienst van God. Dat we bekwaam gemaakt zijn om dienaren van een nieuw verbond te zijn. Dat is het dan. Maar het beginsel als zodanig, daar is niks wonderlijks aan hoor. Leven is nou eenmaal gemeenschap en gemeenschap is leven. Dus ja, wij worden geplaatst, zei de psalmist. Als gelovigen worden wij geplaatst in één huisgezin. Hij plaatst ons in één huisgezin. En dat, zo gaat het ook verder in Timotheus. Want Timotheus wordt geacht de oude mannen te vermanen als vaders. En de oude vrouwen als moeders. En de weduwe als. En de jonge vrouwen als zusters. En wat het maar was, als familie. Dat is het volgende hoofdstuk, het eerste verse. Maar het gaat mij om een beginsel. Dat die gave, dat is gewoon een verantwoordelijkheid die iemand krijgt. Voor zover men dus in de gemeente, dat wil zeggen onder gelovigen, hoe dan ook, een functie aanneemt, dat wil zeggen dat je met elkaar afspreekt dat iemand gaat dit of dat doen, wat hij dan gaat doen, dat is dan wat hem toevertrouwd is, dat is zijn gave. En daar komt je niet aan, maar ik heb wel eens gezegd, ja, ze kunnen je aanstellen als organist, maar punt 1 moet je het dan toch een beetje kunnen en daarna heb je nog de verantwoordelijkheid om er ook nog wat van te maken ook. Dat gaat zomaar niet. Nee. Ja, het is niet een gelukkig voorbeeld, maar ik gebruik het al jaren. Dat gaat zomaar niet, dat moet je dan wel kunnen. En vermoedelijk leren, ja. Eerst. Dus ja, dat gaat niet vanzelf. En dan helpt het als je wat aanleg hebt, vermogen daartoe. Maar dat is niet je gave. Je gave is dat je het nou doen moet. Heb je dat? En die wordt dus eventueel opgelegd. Die krijg je van anderen. Soms. Niet altijd natuurlijk, maar idealiter wel. Idealiter, ideaal is dat functies worden doorgegeven. Dat dingen worden overgedragen. Dat is in de maatschappij ook zo. Je leert een vak van iemand anders die het al kan. En die geeft dat aan je door. En doet het dan voor, over hoe dat moet. Enzovoorts. Of andersom, je moet iets bepaald en je weet niet hoe je het moet doen. En dan kijk je naar anderen hoe die het doen. En dan weet je het ongeveer. Dat is het, maar dat is een kwestie van overdracht. En als ik het toch over heb en er niet te lang bij stil wil staan, kan ik net zo goed meteen zeggen. En de kwestie van overdracht, het overdragen, ja, dat is het opleggen van handen. Zo heet dat. Want wij denken dat als er staat dat de handen opgelegd moet worden, dat gebeurt door die handjes en dan zo en dan, of hoe dat maar gebeurt. Ik moet u zeggen, ja, dat kan wel, maar ik hoop niet dat u door de mand moet vallen, want dan moeten we nog een mand regelen ook, met een gat erin om door de mand te vallen. Of als je tegen de lamp wil lopen, moet je toch ergens weer een lamp vandaan halen. Wat ik probeer te zeggen is dat het heel aardige uitdrukkingen zijn, maar die gebruiken wij nooit, maar dan ook never, in een letterlijke betekenis. En onze Nederlandse taal is vol met die uitdrukkingen. Dat maakt het ook zo'n lastige taal. Hè? Ja, drie ogen het raam uit. Ja. Bedoelen we ook nooit letterlijk, toch? Wel.
Adem aan, pak en verhuizen.
Ja. Doe maar. Maar als later in 1 Timotheus 5 vers 22 staat, leg niemand haastelijk de handen op, betekent het niet dat je gewoon je handen wat langer op het hoofd of op de rug, op de schouders of van je patiënt of wie dan ook moet leggen. Het betekent dat je niet voorbarig iemand bepaalde verantwoordelijkheden moet overdragen. Want je moet vooral goed oppassen dat je het niet geeft, die verantwoordelijkheid, aan lui die dat helemaal niet dragen kunnen. Die geen vermogen hebben om dat talent te dragen. Hebben die? Daar hebben we het later over, want het is het eind van hoofdstuk 5 en ik ben nu nog maar aan het eind van hoofdstuk 4. Natuurlijk, opleggen van handen letterlijk is de uitbeelding van het, is de uitbeelding van het overdragen van verantwoordelijkheid. Maar je kunt best verantwoordelijkheid overdragen met je handen in je zakken, hoor. He? Zei Jan, veeg jij even het bord schoon? He? Toch? Dan hoef ik mijn handen niet vuil te maken. Ja, zoiets. En dan terug naar 1 Timotheus 4. Verzuim de gave niet die in u is. Dat in, dat heb ik wel eens vaker uitgelegd ook, hè. Dat in betekent die aan u kreeft, die met u verbonden is, waarmee u verbonden bent. Dat is het, die gave die je ontvangen hebt. Maar het is vooral niet maar een gave die je ergens, of verantwoordelijkheid die je ergens in je zak hebt. Of misschien zelfs letterlijk op je schouder of wat dan ook. Maar het is een verantwoordelijkheid die deel uitmaakt van je persoon. Heb je dat nog? Het is iets wat je bent. Je repareert geen fietsen, je bent fietsenmaker. Nee, in onze moderne tijd niet. Daar hebben ze dat van elkaar gescheiden. Je wordt ook tegenwoordig geacht je fietsen te maken daar in de werkplaats. En als je niet werkt aan je fietsen, dan word je geacht in je woonkamer te zitten of zo. Of achter de televisie of zo. En die werkplaats, de kosten daarvan mag je aftrekken van de belasting, want dat is je werk. En dat van je woonkamer mag je niet aftrekken, want dat is niet je werk. Enzovoort. Ze scheiden dat. En dan, dat is nog netjes, want gewoonlijk is het dan zo, je werk is een paar kilometer verderop. En toch. En je moet heen en weer rijden van je woning naar je werk. Dat heet het woon-werkverkeer. Dat hebben ze in de 60e jaren zo geregeld in verband met de ruimtelijke ordening. Kent u dat woord nog, ruimtelijke ordening? Ja, dat heet zo. En nu zitten we met het probleem van de files. Vind je het gek? Ja, maar goed, ze hebben het van elkaar gescheiden. Ze hebben het individu losgemaakt van wat zijn leven is. En wat dus eigenlijk zijn ziel is, zijn identiteit. Heb je dat? Die woonwijken van tegenwoordig, ik vind het toch niks, jongens. Wonen jullie in woonwijken? Nee, sorry. Ik vind het toch niks, want het heeft niks. Wat zijn er? Ja, hier wonen mensen. Wat voor mensen? Ja, maakt niet uit, ze zijn allemaal gelijk. Ze wonen allemaal in zo'n doorzondwoning enzovoort. Je kunt niet zien wat hun bezigheid is. Ze lopen trouwens allemaal in spijkerbroek als mannen zijn. Als vrouwen zijn tegenwoordig ook. Maar goed, Thomas. Ik vind het erg. Dat ben ik serieus. Ja, toen ik nog jong was, dus eeuwen geleden. Nee, niet toen de herdertjes bij Lachtelen. Nee, dat was anders. Maar goed, toen had je gewoon een volgende huis. Maar dan was de slager en achter zijn huis was de slagerij. En de volgende was het kaaspakhuis en er werd bij gewoond. En dan had je inderdaad een fietsenmaker, Jan Zaal. Een fiets van Zaal, mijn ideaal. Dat, zo was het. En ja, dat was gewoon mensen met hun bezigheden en ze was allemaal bij elkaar. Dat was leuk om het dorp door te lopen enzovoort. Want je weet wat die mensen doen en wie ze zijn. En dat is niet meer zo. Dat is jammer. Maar die gave wat hierover gaat, dat is niet maar iets wat je doet van zo laat tot zo laat of zoiets. Dat is je identiteit. Dat is je plaats als kind van God in de gemeente. Dat er in de loop van de tijd verandering in komt. Dat er groei in zit. Of wellicht slijtage in zit. Ja, dat kan ook nog. Wegens ouderdom zal ik dat wel zeggen. Dat kan allemaal. En wegens veranderende omstandigheden. Maar niettemin, het is, het het is wie je bent. Zie? En daarom heet het die gave die in u is. Verzuim de gave die in u is. Let op dat er nou niet gezegd wordt waaruit die gave bestaat. Wat heeft hij dan gekregen? Oh, kom maar eens kijken. Wat heeft hij dan gekregen? Dat staat er niet. Er staat eerst... die u gegeven is door de profetie. Dat wil zeggen dat het dan toch gebeurd is met goddelijke autoriteit. Hij is aangesteld, tamelijk officieel. Waarbij het woord van God over hem is uitgesproken. Zoiets van al zo zegt de Heer en dat soort dingen meer. En dan staat er met oplegging der handen. Dan is het dus overgedragen van de een naar de ander. En dan staat er des ouderlingschaps. En dat wordt algemeen uitgelegd als... dat zijn degenen die hem de handen hebben opgelegd. Dus het ouderlingschap, dat is de bond van ouderlingen. Of hoe heet dat? De kerkenraad? Weet ik niet. Maar het ouderlingschap, dat zijn de verzamelde ouderlingen. En die hebben hem dan gepaard met profetie, hebben hem dan de handen opgelegd en hem een gave gegeven. Vinden we dat nog ergens anders in de Bijbel, zo'n structuur? Nou, eigenlijk niet. Dat is één. Maar de andere vraag is, maar waaruit bestaat nou die gave? Wat is dan die gave? Wat heeft hij dan gekregen? Verzuim de gave niet die in... Welke gave? Ja, je kunt wel raden. Maar ik zoek waar het staat. En dan kan ik het niet vinden. Ofwel... Ja, ik kan het wel vinden, want ik ben van mening dat het woord ouderlingschap, dat zijn gave is. Hij is tot ouderling aangesteld, tot oudste. En that's it. En ik denk, want dat kan ik me nou niet meer herinneren, dat ik u naar aanleiding van 1 Timotheüs 3... Een opziener moet onberispelijk zijn, enzovoort. Vers 2, eens opzienersambt uit vers 1. Ik hoop tenminste dat ik u toen heb uitgelegd dat wij van het opzienerschap hebben wij van gemaakt een bisschop. Toch? En dat is weer een hogere functie dan die van ouderling. Want ouderling, dat is een lid van de kerkenraad, naar het schijnt. Hoewel ik dat nooit zeker weet, want je hebt ook zogenaamd presbyteriaanse kerken. En presbyter is een ouderling, volgens de betekenis van het woord. En hoe dat daar in elkaar gestoken is, weet ik ook niet. Dan hebben ze presbyters in plaats van bisschoppen, geloof ik. Dan heet het gewoon anders, maar het is toch weer hetzelfde. Maar binnen Bijbelse context, en ik ben er heel systematisch in... binnen Bijbelse context lees ik altijd in zo'n verband 1 Petrus, dus ik ben er bijna, 1 Petrus, maar dat heb ik waarschijnlijk gedaan, mag ik hopen. Daar lees ik vanaf vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, in uw midden, de ouderlingen, vermaan ik die een mede-ouderling ben... Wat was Paulus, wat was Petrus' functie? Ouderling. Was je lid van de kerkenraad? Bestond geen kerkenraad. Bestaat helemaal niet in de Bijbel. Hij heet ouderling. Oudste presbyter. En getuige des lijdens van Christus. En deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde gods die onder u is. Wat is een ouderling dus? Een herder. Ik roep altijd meteen, maar een herder die houdt de schapen op na. En u begrijpt dat hier de ouderling er niet schapen op na. Het is geen agrariër. Maar je moet het overdrachtelijk begrijpen. Nu sta ik iets uit te leggen wat ik niet hoef uit te leggen. Maar ik wijs er maar op dat het een beeld is. Hè? Zo iemand heet een herder. Men zegt dat het woord dominee ook herder betekent. Ja, je komt ermee weg. Maar je kan net zo goed vertalen met heer. Maar als u enig taalkundig inzicht hebt, dan weet u dat herder en heer gewoon hetzelfde woord is. Hè? Een heer is een herder, een herder is een heer. Dus geen verschil. Dominus. Hij domineert. Hij is een heer van de kudde. Maar men prefereert herder, want dat ziet er net eruit. Hè? Nou goed, het doet er nou niet toe. Maar het is de ouderling is dus een herder. Volgens Efeze 4 is een herder een leraar. Want dat heet daar zo. Hè? Herders en leraars, dat is een en dezelfde categorie in de opzomming daar. Maar ik blijf hier. Wij, de kudde gods die onder is, hebben de opzicht. Maar opzicht hebben, dan heb je van doen met een opziener. En een opziener is een episcopos. En dat is het bisschop. Dus een ouderling is een herder, namelijk een bisschop. De Roomsen weten dat, want daar komt die staf vandaan van de goedheilig man. Hè? De bisschop. De bisschopstaf wordt geacht een herderstaf. Dus met zijn krul er bovenaan. Ja, echt wel. Maar het is dus hetzelfde. Het zijn niet verschillende ambten en in een verschillende volgorde. Hiërarchische volgorde. Het is gewoon hetzelfde. Het zijn verschillende termen ter aanduiding van een en dezelfde functie. Ouderling, herder, bisschop. En dan staat er ook nog als heerschappij voerende over het erfdeel des heren. Dat is vers 3. Dat wil zeggen, het zijn geen kerkvorsten. Zij voeren geen heerschappij over de kudde. Of over het erfdeel des heren. Zij dienen de kudde. Dat is het oude thema uit het Oude Testament. Nou ja, in het bijzonder uit Ezechiël 34 en 37 wellicht. Maar het zijn niet de enige schriftplaatsen waar de Heer de herders van Israël verwijt dat zij niet de kudde weiden, maar zichzelf. En in plaats van dat zij de kudde te eten geven, eten zij de kudde. Staat er. En als je wil weten hoe dat werkt, moet je even rondkijken in Den Haag. Hè? Mens, wat een narcisten. Nou goed, ik kan er niet over uit. En dan vervolgens nog als heerschappijvoerende over het erfdeel des heren. Het zijn dus geen vasten. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En van voorbeeld ben je meteen bij voorstander. Dat is het andere woord wat elders gebruikt wordt. Of eventueel voorganger. Het is gewoon altijd hetzelfde. Het is dus ouderlingschap. Want de lui zijn ouderlingen, dat staat er. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik. Heb opzicht over de kudde, wij de kudde gods. Heb opzicht daarover. Niet heerschappij voeren daarover, maar voorbeelden kunnen zijn enzovoort. Dat heet ouderlingschap. Nou ja, en dan terug naar 1 Timotheus 4 dus. Verzuim de gave niet. Welke gave? Die in u is, die u gegeven is door de profetie, dat wil zeggen met goddelijke autoriteit, met oplegging der handen, dat wil zeggen het is overgedragen, officieel, van de een op de ander. We weten van wie. elders zegt hij, dingen die gij van mij geleerd hebt, wetende van wie gij het geleerd hebt. Door Paulus namelijk. En niet door vele ouderlingen die in de handen op hebben gelegd. Maar die ene, dat was namelijk Paulus. Letterlijk. Die hem meenam, bij zijn moeder vandaan, weet u nog. En die zegt, dan geef die jongen maar mee. Dan kan die leren hoe het werkt. Niet een vak leren, dat is het eigenlijk. Een wandergezel werd hij. Ja, zoiets. Stagiair heet het tegenwoordig. Waarom dat ook weer Frans moet zijn, is, ontgaat mij. Maar goed, neem hem maar mee. En dan... bij gelegenheid dan stuurt hij Timotheus uit of laat hem ergens achter en zegt, doe jij dit en ik ga vast weg, maar je kan me daarna vinden, daar en daar. Enzovoort. Hij krijgt verantwoordelijkheid te dragen. En dat is waar het hier over gaat. Bij die gelegenheid krijgt hij dus deze brief. Zie? Verzuim de gave niet die in u is, die gegeven is. Dat wil zeggen, wees je bewust van wie je bent en wat je verantwoordelijkheid is. Welke dan? Die van ouderlingschap. En wat stond er? Niemand veracht uw jonkheid. Vers 12. Want hij is ouderling. Als zodanig aangesteld. In militaire dienst was zo, al was je de jongste op de kamer, dan nog werd je tot kameroudste gesteld. Je werd gewoon aangewezen. Omdat oudste niet maar een kwestie is van leeftijd, maar eventueel ook een kwestie van rang. Officieel. Vandaar dat de kapitein heet nog altijd de oude. Dat weet u toch? Goed Nederlands. De oude is de oudste in rang. Eventueel. En als er helemaal geen rangen op staan, zal ik maar zeggen, dan is het een kwestie van leeftijd. Zo was de militaire dienst. Wie is hier de oudste? Die is de klos. Ja. En anders wordt er gewoon een oudste aangewezen. Kan niet schelen wie het is, maar die is dan de oudste. Ja. En de man was jong, Timotheus, maar niettemin oudste. Kortom, dat ouderlingschap houd ik op dat het ambt is, het ambt wat hij gekregen heeft. Het opzienderschap. En nou koppelen we het even terug, toch nog, naar 1 Timotheus 3. Waarom schrijft Paulus, dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk en moet een onberispelijk zijn, een vrouw, man, wakkermatig. Hij schrijft dit niet aan een plaatselijke gemeente of aan de verzamelde of verstrooide gelovigen. Zo van, is er misschien iemand onder jullie die opzienersambt begeert? Nou, dan enzovoorts. Nee, hij schrijft het aan Timotheus, die hij zojuist ergens heeft achtergelaten. Dan moet ik het plaatsen eerst binnen de geschiedenis van handelingen, maar goed. Die hij heeft achtergelaten en met een bepaalde verantwoordelijkheid. En hij schrijft hem alsnog een brief. Hij zei, ja, nou ben je dus tot opziener gesteld. Ik heb je tot opziener gesteld. Oké, ik heb je de handen opgelegd. Toch? Letterlijk, dat weet ik niet. Dat maakt ook niks uit. In ieder geval overdrachtelijk. Maar dan moet je wel weten dat een opzienersambt begint. Ik begin een treffelijk werk, maar je gaat problemen krijgen, jongen. Want niemand kan beantwoorden aan alles wat daar beschreven wordt in hoofdstuk 3. Dan moest het zich persoonlijk aantrekken als waarschuwing. En dan volgt het verhaal over, ja, er zijn er nou eenmaal die van het geloof afwijken en zich begeven tot verleidende geesten en allerlei wetten proberen in te voeren en dat soort dingen meer. Maar, en dan komt hij weer, maar je bent gewaarschuwd. Wees trouw aan je bediening en zorg dat je, nou ja, dat je leest, dat je je voedt met het woord van God. Je moet opgroeien en ervaring opdoen. Dat is wat de hele brief ademt. Hoe zit het in het leven? Hoe gaat het in het leven in het algemeen en onder gelovigen in het bijzonder? Houd aan in het lezen en vermanen in het leren totdat ik kom. Verzuim de gave niet. 4 vers 14 weer die in u is. Door de profetie met opleggen in haar handen. Des ouderlingschap, als u het mij vraagt, hoort achter het woord handen dus één komma. Omdat des ouderlingschap niet slaat op handen, maar slaat op de gaven. Verder ervoor. En dan moet je dat van elkaar scheiden met een komma. Heb u dat? Goed. Bedenk deze dingen. Wees hierin. Wees hierin. Ik vind dat sterker dan wees hierin bezig. Want wees hierin bezig, dan kan nog altijd zijn dat je dan af en toe even stopt met daarin bezig te zijn. Want je moet ook wel eens wat anders. Hè? Maar het gaat juist om wees hierin. Dat is je identiteit. De gave die in is. Dat is je positie. Men is geneigd dat tegenwoordig van elkaar te scheiden valt mij op. Ze zijn begonnen met slaven niet meer slaven te noemen. Slaven bestaan niet meer, hè? Weet u dat? Ze hebben alleen tot slaafgemaakten. Dan vraag ik me af, zijn ze dan slaven of niet? En het antwoord is eigenlijk, ja, dat is wat, maar dat mag je niet zeggen. Want ze zijn niet zo geboren. Oké, ofwel. Nou goed, en dan heb je fietsenmakers. Zijn die als fietsenmaker geboren? Zijn tot fietsenmaker gemaakt, want iemand heeft een diploma gegeven. Voor ver geld natuurlijk, maar Thomas. Ik vind het zo raar. Waarom mag een mens zich daar niet mee identificeren? En waarom mogen wij anderen niet identificeren met hun werk? Wie? Die groenteboer. Groenteboer. Niet die man die in zijn vrije tijd groenten verkoopt. Of juist niet in zijn vrije tijd, daar wil ik afwezen. Nee, ik vind het zo raar. Hè? Een boer is toch gewoon een boer? Ja. Want ik heb groot respect voor die boeren. Die werken nog langer dan ik. Kom ik 's nachts thuis. En dan zijn ze nog op het land bezig en reizen heen en weer, jongens. In één nacht weet ik hoeveel hectare aardappels de grond uit, of bieten de grond uit. Ik vind het wel mooi om naar te kijken. Dat doen ze niet, dat zijn ze. He? Nou ja. En dat is dit ook. Dat ben je dan. Bedenk deze dingen. Wees hierin. Opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Dat hangt samen met wees een voorbeeld. Zodat het openbaar is. Vandaar dat we ook bij gelegenheid lezen dat Paulus Timotheus stuurt naar een plaatselijke gemeente ergens. En dan zegt hij, ja, en die zal jullie vertellen hoe het met mij gaat. Dan weet je hoe ik het doe en hoe het met mij gaat enzovoort. Want hij blijft het grote voorbeeld natuurlijk. Daar gaat het om, hè. Opdat u toenemen openbaar zijn en alles, heb acht op uzelf. Dit vind ik persoonlijk een prettige tekst. Heb acht op uzelf en op de leer. Of dat twee verschillende dingen zijn, het antwoord is nauwelijks. Want de leer, dat weet u langzamerhand, dat is de gezonde leer of zijn de gezonde woorden. Wat we hierna in Timotheus, ook in 2 Timotheus en in Titus tegenkomen. Gezonde woorden. En als je dus acht wil hebben op jezelf, dus voor jezelf moet zorgen, dan moet je inderdaad bij de leer blijven en oppassen dat je blijft bij Bijbelse dingen. Heb acht op jezelf en op de leer. Volhard daarin. Je bent zo terug in Handelingen 2. Meteen op de Pinksterdag, meteen daarna staat er als commentaar bij. En zij bleven volharden in. Onder andere dan de leer der apostelen. In de gebeden, in de breking des broods enzovoort. Ze bleven volharden. En u begrijpt dat het dan hard is, anders heet het niet volharden. Dat wil zeggen dat ondanks alle tegenstand en ondanks alle dingen die een mens kunnen afleiden. Met grote moeite bleven zij bij, enzovoort. Aan Timotheus schrijft Paulus dat dus ook. Blijf gij bij hetgeen gij geleerd hebt, enzovoorts. Dat is 2 Timotheus 3, vers 14. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. En zo is het maar net. Blijf daarbij. Dat wil zeggen, blijf bij de Bijbel als enige werkelijke bron van de waarheid, om zo te zeggen. Volhard daarin. En dan terug naar 1 Timotheus 4. Heb acht op jezelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden. Vanwege heb acht op jezelf. En die u horen. Dat komt daarna. Ik bedoel, heb je wel eens in een vliegtuig gezeten? Krijg je toch ook altijd te horen dat als er wat misgaat enzovoorts, dan vallen, als het goed is, vallen dan die zuurstofmaskers of wat het maar is. En die moet je eerst bij jezelf opdoen en daarna misschien ook anderen daarbij helpen. Maar je moet het eerst bij jezelf doen, niet eerst bij een ander. En waarom moet dat? Omdat als het bij jezelf niet goed gaat, kun je voor een ander niks betekenen. Gaat niet. Je moet eerst voor jezelf zorgen. En ik weet niet, ik ken u niet voldoende. Dat wil ik ook graag zo houden trouwens, zeg ik er eerlijk bij. Maar de lui die in de zorg werken, en zeker al als het gaat over de psychiatrische zorg, van welke aard verder dan ook, die leren allemaal dat ze niet, maar ze moeten proberen niet betrokken te raken bij hun cliënten, want patiënt mogen ze niet meer heten. Patiënten bestaan niet meer, hè? Nee. Zij de cliënten, ze zijn klant namelijk en ze moeten betalen. Maar goed. Maar ze moeten niet betrokken zijn, want als ze betrokken worden, dan kunnen ze de realiteit niet meer goed onder ogen zien. En dan worden ze meegesleept in de ellende van een ander. Want die ellende wordt dan ook hun ellende. Je moet dus een beetje hard zijn om te kunnen doen. Ik had een zus, die heb ik nog trouwens. Maar goed, die was ooit, die werkte ooit in de, zeg jullie misschien niks, maar in de Dr. Willem van den Berg Stichting, zeg je dat dan? Nee, de andere kant van het land, dat is in Noordwijk. Dat zit, ik weet niet of het nog bestaat, maar dat zit vol met zwakzinnigen, gestoorde mensen, achterlijke idioten. Die woorden mocht nog, want die moest zij nog leren. Of ze achterlijk waren of idioot of weet ik het. Dat hing af van wat voor intelligentie, quotient zo bleken te hebben of zoiets. Dat werd in gradaties enzovoort. En ik ben daar ook wel eens een paar keer geweest. Maar ik heb nooit anders gehoord dan die mensen die daar werken. Werken dan maar een paar jaar en daarna verdwijnen ze. Anders worden ze zelf gillend gek. En ik was al blij dat ik het eind voor de dag weer weg kon. Want ik kon er ook niet tegen. Echt niet. Je wordt meegezogen in andermans ellende. Wat een trieste bedoeling is. Je kan het beter niet zien. Maar dat mag ik ook niet zeggen. Want dan stop je het weg. Hè? En je mag die mensen niet wegstoppen, toch? Zijn mensen met mogelijkheden. Hoewel... dat meervoud van mogelijkheid, dat vind ik dan alweer overdreven dikwijls. Maar goed, hoe zeg je zoiets? Ik vind het heel erg, ja. Maar je moet niet betrokken raken. En ik ken mensen die maken van hun leven een puinhoop. En om de zoveel tijd moeten andere mensen moeten dan ingrijpen om het weer een beetje op orde te krijgen. En waarom is dat zo? Je zou er wat aan willen doen. Je zou die mensen willen beschermen. Maar dat gaat niet. Maar als je het probeert, word je meegezogen in hun ellende, in hun problematiek. En de duivel wil dat graag, hoor. Die brengt zulke mensen op je pad, zodat ze jou van het pad krijgen en meezuigen in hun ellende. Dat dient tot niks, behalve dan dat het ons van de goede dingen afhaalt. Dat is wat het is. Volhard daarin. blijf hierbij. Zorg voor jezelf. Zorg dat je zelf gezond blijft. Anders kun je voor een ander niks betekenen. En het geldt geestelijk net zo goed. Dat is Timotheus' eerste verantwoordelijkheid. Want dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen. En dan neem ik je ook nog even mee naar Handelingen hoofdstuk 20. Waar Paulus, staat boven vers 17, afscheid neemt, noemen we het maar, van de ouderlingen te Efeze. Hij ontbood namelijk de ouderlingen der gemeente van Efeze. En ze kwamen bij hem. Hij niet bij hun, maar zij kwamen bij hem, terwijl Paulus op doorreis was. En ze heten dus ouderlingen. En dan zegt hij dat hij hen niet meer zal zien, of andersom, dat zij hem niet meer zullen zien, staat in vers 25. En daarom zegt hij, vers 26, als afscheid, daarom betuig ik ulieden op deze huidige dag, hij maakt het officieel, en zet er een datum bij, alsof het een factuur is of een notariële akte. Daarom betuig ik jullie op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. Let op wat hij niet zegt. Hij zegt niet, ik heb u verkondigd alles wat ik weet van de raad Gods. Dat zei hij niet. Hij zei, ik heb je verkondigd heel de raad Gods. Implicerend, daar is verder niks meer over te vertellen. En er komt later ook niet nog wat bij. Bijvoorbeeld 8 hoofdstukken verder en dan nog. Hè? Dat niet. Komt niet meer. Dit was het wat hij verteld heeft. En dan zegt hij tot hen, vers 28, want om dat vers gaat het me prima. Hè? Zo heb dan acht op uzelf. Hè? Eerste, heb acht op uzelf. Hè? Tegen Timotheus en op de leer. En dat, want anders, enzovoorts. Zult gij uzelf behouden en degene die u horen. Maar hier staat, zo heb dan acht op uzelf. En op de gehele kudde, in die volgorde. Zodat deze ouderlingen, want zo worden ze oorspronkelijk genoemd, dus inderdaad herders geacht worden te zijn. Ze hebben acht op de kudde. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners, bisschoppen, episcopels, gesteld heeft. Vind je dezelfde termen bij elkaar. Ouderlingen, herders, opzieners. Om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dat is een interessant vers trouwens. Het heeft heel wat theologische discussie opgeroepen. Dat laatste woord namelijk. Wiens gemeente? Gods. Verkregen door zijn eigen bloed. En ik weet niet of je ziet wat voor probleem je dan hebt. U hebt het misschien niet, maar dan zal ik het u vertellen. Men leest voor bloed dood. En dan heb je een probleem, want dat veronderstelt dat God gestorven is, ooit. En dat kan toch eigenlijk niet? Wat voor probleem je dan weer krijgt, want het is eindeloos problemen. Dat gaat dan weer over in welk opzicht Jezus in zijn omwandeling op aarde geacht werd God te zijn. En als hij dat was, wie was er dan in de hemel? Dus ja, je stikt daar helemaal in, dan kom je nooit meer uit. Maar u wordt geacht te weten dat die gemeente Gods niet verkregen is door iemands dood. Want indien één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven, dan heb je ook geen gemeente. Het bloed is leven namelijk. En dan ben je van de hele problematiek van het vers af. dus welke hij verkregen heeft door zijn eigen leven. Hij is immers opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Met het laatste vers van Romeinen 4. Om maar eens een voorbeeld te noemen. En anders 1 Korinthe 15, maar die noemt het van de andere kant. Negatief namelijk. Die zegt, indien Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde. En dan zijt gij verloren. En ook degenen die gelovig waren en gestorven zijn, zijn dan verloren. Enzovoorts. Hij heeft die gemeente Gods verkregen. God heeft die gemeente verkregen, want het is de gemeente Gods. Je hebt de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Zo heet het elders dan, hè? Gemeente Gods. Die hij verkregen heeft door zijn leven. En leven is praktisch leven. Je kunt, als je het niet begrijpt, kun je altijd nog invullen werk. Had ik het vorige keer trouwens niet hier over leven en lebendig, levendig. Heb ik het over gehad, dat levend betekent dat er wat gebeurt. Dat er activiteit is. Nou ja. Maar de volgorde, want hier ging het mij niet om. Ging het om de volgorde. Heb acht op uzelf en daarna op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. De hele gemeente. Of je daarin moet lezen, de hele plaatselijke gemeente, dat lijkt mij niet. Ik zal niet weten waarom. Ik ben het eens eigenlijk met de Roomse opvatting. Die zegt, als iemand een priester is, dan is hij een priester van de Roomse kerk. Maar dat is waar ook ter wereld. Hij wordt niet aangesteld op een plaatselijke. Hij wordt wel aangesteld, maar hij blijft, of hij nou aangesteld wordt of niet, hij is priester en dat blijft hij, dat is hij, 24 uur per dag zal ik maar zeggen, en waar ook ter wereld. En dat is correct. Wij zijn namelijk priesters, geplaatst in de dienst van God, en dat is niet maar een paar uur per week of iets dergelijks. Dat is niet een deeltijdsjob, dat is wie wij zijn. En inderdaad, in essentie is dat onze gave. Maar goed, er komt nog iets meer bij natuurlijk. Maar dat is het wel. Heb acht op jezelf en op de leer. Volhard daarin. Het blijkt toch een strijd te zijn, maar dat heb ik al eerder gezegd. Het heet zijn krijgsknecht van Christus. En dat staat dan in de tweede Timotheusbrief, meen ik. Want het is oorlog, hè. Het is oorlog. We leven in een vijandige wereld. Dat weet u, dat is alle dagen zo. En het is moeilijk om vast te houden aan dat woord van God. Het is moeilijk om ons te distancieren van wat er om ons heen gebeurt. En toch, in hoge mate, is dat wel de bedoeling. Omdat het onze wereld niet is. Het gaat ons ook niet in de koude kleren zitten, om het is koude kleren. Hoe vertel je dat in het Engels? Cold clothes of zo? Prachtige uitdrukking vind ik dat, hè. Maar doe maar. Ik bedoel, het laat ons niet onberoerd. Maar toch. Wij horen daar niet bij. Wij maken. Johannes de Heer zong het. Ik bewoon een andere wereld. Zo is het maar net. Overgezet uit de dood in het leven. Overgezet. Van de aarde in een hemelse positie, in een hemelsburgerschap enzovoorts. Met een nieuwe naam en een nieuwe identiteit als kinderen Gods en als zonen onderweg naar onze zoonstelling. En daar zou men zich op richten. In hoofdstuk 5 zijn we dan terecht bij wat er zoal bij komt kijken bij het opzienerschap. Bij het opzienen moet er heel wat gezien worden. Dus er komt inderdaad wat bij kijken. Het is niet mijn meest favoriete Bijbelgedeelte, moet ik u zeggen. Er staat, bestraf een oude man. Dat woord man staat er weliswaar niet, maar het woord oude impliceert mannelijk. Zoals het woord oude in vers 2 impliceert vrouwelijk. Vandaar dat de vertalers deze woorden hebben ingevoegd. Maar voor dank. Bestraf een oude man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader. De jonge als broeders, dat wil zeggen, bestraf een jongeman niet hartelijk, maar vermaan hem als broeder. Want het idee is dat wij deel uitmaken van één familie. Van een huisgezin, heette dat. Dat is Psalm 68, als ik me goed herinner. Hij plaatst ons in één huisgezin. In ieder geval in één huis, het huis Gods, zijn wij, maar dat stond al een halve bladzijde eerder, meen ik, in vers 15 van hoofdstuk 3. Dus we gaan met elkaar om, inderdaad, als familie. Dat wil zeggen, we zijn met elkaar verbonden, op wat voor wijze dan ook. Dat blijft zo, wat er ook speelt, wat voor gedonder er ook in de tent wellicht is, dan nog, hè? Ja. Bestraf een oude man niet hartelijk, ja, bestraffen. Als iets straf is, dan klemt het. Straf heeft van doen met strak, eigenlijk. Beperken. Iets wat, als iemand gestraft wordt, wordt hij tot de orde geroepen. Wordt hij van, moet weer smal binnen het pad gebracht worden, binnen het keurslijf of wat het maar is. Bestraf is, lijkt een zwaar woord. Ja, misschien moet ik zeggen, is het dat ook. Maar toch valt het eigenlijk wel mee, want het heeft van alles van doen. Eigenlijk met gewoon met onderwijs, hè, daar komt het op neer. Het woord het epiplesso, want dat is wat er staat in het Grieks, betekent zoveel als, nou letterlijk betekent het plat maken, pletten, epiplesso. Plesso, pletten, plat maken. Dat is letterlijk en etymologisch, maar iets breder in de praktijk betekent het kneden, namelijk vormgeven. Bilden in het Duits. En bilden, het Duitse woord bilden, betekent natuurlijk vorming, maar men vertaalt het meestal met beschaving. Maar schaven heeft ook tot doel om iets vorm te geven, ja. Ja. Ja, inderdaad. Nou goed, dat is dit dus, dat is bestraffen. Terechtwijzen kan natuurlijk ook, dat is wel het rechte pad weer opjagen, zal ik maar zeggen, wijzen. Zoiets, ja. Bestraf een oude man niet hartelijk, maar vermaan hem. En hoe men aan vermanen komt, weet ik ook niet. En of het woord in het Nederlands van betekenis veranderd is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar de vermanen, manen, aanmanen, het heeft altijd de betekenis van iemand bewegen om iets te doen, hè? Dat weet u, hè? Dan krijg je een aanmaning of zoiets. En een vermaning, dat is kennelijk ook zoiets, behalve dan dat het natuurlijk een amateur archeoloog is, die vermaning. Ja. Hebben die nog gekend of niet?
Ja, zeker.
Oké. Okay. Nou,
toch. Welk gebouw zijn?
Maar de normale route, de serieuze uitleg is deze: vermanen is parakaleo. Dat betekent zoveel als erbij spreken of erbij roepen. Spreken of roepen. Erbij, para, ernaast, roepen. Het is verwant aan het Latijnse advocaat. Erbij roepen, maar goed. Maar dat is Grieks. Ik mag dat eigenlijk helemaal niet zeggen, want ik moet natuurlijk zeggen dat parakaleo in het Nieuwe Testament fungeert als de, nee, in het Oude Testament, in de Septuagint, fungeert als de vertaling van het Hebreeuwse nagam. En dat vertalen we bij voorkeur niet met vermanen, maar met vertroosten. Wij kennen dat uit de naam van Noach bijvoorbeeld. En uit Nahum, want het is Nachem. Kafarnachum, Nachum. Dat is Ja, dat heeft iets met vertroosting te maken. En bij, als ik dat woord tegenkom in de vertaling vertroosting, moet ik ook uitleggen wat het is. Omdat er staat dat de Heer zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. En dat is ook dit woord. Dat wil zeggen, niet het werkwoord, maar het zelfstandig naamwoord. Parakletos. En dan moet ik in alle gevallen uitleggen wat het oorspronkelijke woord betekent. Het betekent dat een verandering zal plaatsvinden. Moet plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Zou hebben plaatsgevonden. Zou moeten hebben plaatsgevonden. Ja, dat kan ook. Dat is nagaan. Het wordt in het Oude Testament trouwens vertaald ook met berouwen. Dus dan heb je al drie vertalingen. Berouwen, vertroosten, vermanen. Je kan rustig concluderen dat wij er dus geen goed Nederlands woord voor hebben. En daarom zitten we met deze woorden. En daarom leg ik het ook uit. De grondbetekenis, de betekenis van het woord in de Bijbel, is die van een verandering. Verandering van omstandigheden, rigoureuze verandering, ingrijpen waardoor er iets nieuws komt in de plaats van het oude. Daarom is het woord troost of trooster ook een van de termen, reeds in het Oude Testament, maar ook in bijvoorbeeld 2 Korinthe 1... het woord voor het nieuwe verbond. Oké, voor het Nieuwe Testament. Het nieuwe in de plaats van het oude. Nee, ik zeg het toch goed, 2 Korinthe 1. Daar staat het woord troost toch in elk vers ongeveer. Oh ja, dat is. Ik heb het nog nooit geteld, want het is niet te doen. De God aller vertroosting in vers 3, die ons vertroost, vers 4, in al onze verdrukking, omdat we zouden kunnen vertroosten. Degene die alle verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. De juffrouw had er een lange streep doorgehaald. Zeg, schrijf dat maar opnieuw. Kom op. Vertroosting. Maar vertroosting, dat is iets nieuws in de plaats van het oude. En als er staat het berouwde God in het Oude Testament, dat hij de mens gemaakt had en zo, gaat naar de vloed van Noach toe, weet u wel. Het berouwde de Heer dat de mens gemaakt had. Ja, maar dat berouwen, dat is hetzelfde als de naam van Noach, van Nagam. Dat wil zeggen, wat er gebeurt, is dat God een oordeel brengt over die oude wereld, ter goddelozen heet dat. En hij maakt een nieuw begin met Noach, de trooster. Kortom, dat nieuwe begin, die vertroosting, komt dus door iemand die heet de trooster. Vandaar dat in Joodse kring, dat wil zeggen Joodse theologische kring, Nagam of Menachem een titel is van de Messias. En dat klopt. Maar als wij het consequent vertalen, min of meer, dan wordt het dus de trooster. En dat klopt ook, want wij denken misschien denken wij dat de trooster, dat is de Heilige Geest. Dat klopt niet helemaal, niet helemaal. Want de Heer zei, hij zal u een andere trooster zenden. Hoezo een andere trooster? Nou, de Heer Jezus zal weggaan. En die bidt tot de Vader en die stuurt dan toch de Zoon, maar in een andere hoedanigheid. Het is de Messias nog steeds, de trooster. En we weten dat zeker. Want hoe begint ook alweer Deutero Jesaja? Ik vind het altijd leuk om te zeggen Deutero Jesaja. Dat klinkt interessant namelijk, daarom zeg ik dat. Deutero Jesaja. Jesaja, het tweede deel van Jesaja. Jesaja 40 vers 1. Troost, troost, mijn volk. En dan komt degene die de roepende in de woestijn. En dan komen de boodschappers van goede tijding. Evangelisten komen er namelijk. Want dat staat er dan in de Septuaginta. Dat is Jesaja 40. Troost. Zie? Genade, barmhartigheid, hulp. troost. Troost in de zin dus van iets nieuws in de plaats van wat ouds. En ik zou het bijna vergeten, maar normaal gesproken heb ik altijd ook nog het voorbeeld van Isaac. Zijn moeder was overleden en toen kreeg hij een vrouw toe. Rebecca. En die ging toen wonen in de tent van Sarah, de moeder van Isaac. En alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. Hij kreeg er iets beters voor in de plaats. Met excuses aan alle moeders onder u. Maar, ja, dat is anders, is nieuws, is beters. Nou ja, dat is het nieuwe verbond uiteindelijk, nieuwe schepping en wat het maar is. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen met de woorden van Hebreeën hoofdstuk 10. En dat is troost. Dat is wat troost is, nagaam. En dus ook parakaleo, dat wordt erbij geroepen wordt door het woord van God. Want zo interpreteer ik het dan. En vermanen, men vertaalt het met vermanen, maar het is vertroosten. En dan even de waarde dus van bemoedigen. Helpen om het beter te doen, het beter te maken of wat dan ook maar. Zie? Bestraf een oude man niet hartelijk, maar vermaan hem als een vader. En vermaan de jonge mannen als broeders, de oude als moeders, de oude vrouwen dus als moeders en de jonge vrouwen als zusters in alle reinheid, vanzelfsprekend. Maar de strekking van vers 1 en 2 is niet dat hij ze moet vermanen of iets dergelijks of bestraffen. Die woorden worden trouwens maar allebei maar één keer genoemd. Waar het over gaat, is dat het gaat om vaders en moeders en broers en zusters. De klemtoon ligt, wat hij ook zou doen, hoe de omstandigheden ook zijn, hij heeft te maken met familie. Zo zou dit moeten beschouwen. En zo moeten wij dat dus ook uiteraard. Want ja, het is niet maar een idee, het is ook zo, hè. Ja, we zijn eens broodsdeelachtig, heet dat in 1 Korinthe. En waarmee maar gezegd wordt, zijn dat ook de avondmaalsviering dit uitdrukt. Dat wij namelijk hetzelfde leven hebben ontvangen en daarom familie van elkaar zijn. En die familieband, ja, dat is een bloedkruid waar het niet gaan kan, zeggen ze dan. Maar het gaat er toch, hè? Ja. Waarna een gedeelte volgt waar u misschien helemaal niks aan hebt. Ik weet dat nooit. Maar ik moet het nog eenmaal uitleggen. Daar en we struikelen eigenlijk over het eerste woord. Daar staat eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn, maar zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen, et cetera, maar die waarlijk weduwen zijn en de jonge weduwen niet aannemen. En, dat is een heel lang verhaal eigenlijk, verhoudingsgewijs, over weduwen. En wat er voor door moet gaan en wat er niet voor door moet gaan. En dat loopt eigenlijk tot en met vers 16. Want daar gaat het nog over. Zo enig gelovig man of gelovige vrouw weduwen heeft. Nou weet ik niet of je weduwe hebt. En hoeveel. Het is een beetje een vreemde formulering. Lijkt mij. En die moeten we dan, als ze echt weduwen zijn, moeten we ze eren. De enige goede vraag is natuurlijk hoe dan? En het antwoord is dat eren, dat is, oh, u weet hoe dat is. Eren is honoreren, honor. U weet wel, iemand studeert af, honoris. Causa, dat wil zeggen vanwege de eer, honor, honor in het Engels, honneur in het Frans. Heb je dat? Dat is eer. Maar honoreren, dat betekent dus eer geven. Eer is honor. Eren is honoreren. Maar honoreren in het Nederlands betekent gewoon salaris betalen. Dat eren, dat woord voor eren, betekent gewoon dat een prijs betaald wordt. Luister, eren is prijzen. Maar als u toevallig een winkel hebt, of winkelbediende bent of zo, dan is prijzen ineens iets met stickertjes of zoiets. En die moeten erop, want de dingen moeten beprijsd, gewoon geprijsd worden. Heb je dat? En dat gaat over wat het waard is en dus wat ervoor betaald moet worden. En honoreren wil zeggen betalen. Dat is wat het is. De prijs opbrengen voor iets. En daar gaat een stuk over. Ik weet niet, het kan u niet ontgaan zijn dat bij gelegenheid in de Bijbel staat dat de ware godsdienst bestaat uit weduwe en wezen bezoeken enzovoort. U kent het toch? Je moet goed zijn voor je schoonmoeder en dat soort dingen. Dat is ook, ik bedoel het niet spottend, maar het zijn klassieke uitdrukkingen, denk ik, ook uit onze Nederlandse idioom. Maar dat is ook zo. Dat houdt in, dat is ook de wil van God, dat we naar elkaar omzien, opzien, overzicht hebben en eventueel noodlenigen. Dat wil zeggen, ja, helpen waar dat noodzakelijk is. Het probleem ervan is dat wij niet weten of het noodzakelijk is of niet. En dat we dan een commissie benoemen die dat gaat uitzoeken. En dat zetten we dan om in wetten en dan blijkt het niet te werken. En dan krijgen we discussies en demonstraties. En wat een getop is dat allemaal toch weer. Weet u wel. Maar wij schuiven dat af, onze verantwoordelijkheid. We hebben dat gedaan. We hebben het afgeschoven naar de burgerlijke overheid. Maar u weet toch dat als de burgerlijke overheid iets moet doen, daar komt toch nooit wat van terecht. Dat weet u toch. Dat weet u toch. Daar gaat het toch altijd over, dat het niet goed komt. En dat het anders moet. Daarom zijn die lui voor verandering. Logische wijze, want het gaat niet goed. Dan neem ik ze dat niet kwalijk, want het gaat niet goed met de wereld. Dat is al duizenden jaren zo. En daarom vindt men dat het anders moet. Maar hoe dan? En dan heeft men iets geregeld, dan gaat het anders. En dat blijkt dan ook niet goed te gaan. Maar dat hadden ze van tevoren kunnen weten. Want het gaat nooit goed in de wereld. Want de wereld is in de macht van de zonde. Dan kan je wel blijven veranderen en je wijs maken dat het dan vanzelf misschien een keer goed komt. Maar het komt niet goed. En om dat te vermijden heeft men de leer van evolutie uitgevonden, dat verandering brengt verbetering. Maar het is niet zo. Echt niet. Nou ja, dus het is allemaal getopt. Maar we schuiven de verantwoordelijkheid af naar een instantie. Zo zijn kerkgenootschappen ontstaan.
Bij de beste bedoelingen.
We schuiven het af. We wijzen diakenen aan, dat wil zeggen we wijzen mensen aan. We noemen ze diaken, omdat het een Bijbelse term is. Wat natuurlijk niet waar is, het is gewoon een Grieks woord voor een dienaar. Toch? Maar we stellen ze aan, we noemen het een ambt en dan dragen ze verantwoordelijkheid en dan moeten die het maar regelen. En daarna kunnen wij kritiek erop hebben en moeten we inspraak hebben omdat we vinden dat het niet goed gaat. Maar zelf willen we ook de verantwoordelijkheid niet nemen. Zo gaan die dingen. Dus het is ingewikkeld. Dat neemt niet weg dat er in ons midden als gelovigen zijn inderdaad mensen die het moeilijk hebben gewoon in materieel werelds opzicht. En wat een weduwe heet, dat wordt geacht een vrouw te zijn. Dan moet je er tegenwoordig bij zeggen natuurlijk.
Nee, ik ben met een baarmoeder.
Oh ja. Ja, ik weet niet, hoe noem je dan als twee mannen, dan gaat er één dood en dan, hoe heet die andere dan, die overbleef? Toch een weduwnaar? Of is het? Ik weet het niet, ik vind het. Het idee, luister, het idee is wisselwaarachtig wel in de Bijbel. Dan kan je zeggen, dus achterhaald, dat willen wij niet meer. Dat allemaal tot je dienst. Maar in de Bijbel is het zo dat de gehuwde vrouw ondergeschikt is aan haar echtgenoot. Aan haar eigen man, niet aan andere mannen, aan haar eigen man. En die is wisselwaarachtig ook onderhoudsplichtig. En als die man overlijdt, want die mannen hebben de gewoonte eerder te overlijden dan hun vrouwen. Generaliseren, ja, er zijn uitzonderingen, zuster, ik weet het. Maar toe maar. Ja, dan blijft de vrouw achter en die is dan zonder inkomen. Wie moet er dan voor zorgen, is de vraag. Ik gunde me niet de tijd, maar ik had natuurlijk eerst vers 3 tot en met 16 moeten lezen met u. En dan had u nu het antwoord geweten. Wie moet ervoor zorgen? De kinderen. Volgende vraag, wat dan als ze geen kinderen heeft? Dan zeg ik, ja, zie je, nou, dan ga je. Maar primair de eigen familie. De kinderen, de zusters, de broers, weet ik het, wie het maar zijn. Heeft er iemand weduwen? Dat wil zeggen, in de familie. Dan ben je daar mede verantwoordelijk voor. En als je maar de enige bent, ben je verantwoordelijk. Niet de overheid, gewoon de familie. Zie? En als die er niet is, of dat dat niet kan, of wat dan ook. Ja, dan zijn wij familie, want als het een gelovige is en wij zijn vader, moeder, broers en zussen allemaal van elkaar, dan is het onze familie in het huisgezin waarin wij geplaatst zijn. En dan moet dus de gemeente, wij als broeders en zusters, moeten daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Eventueel. Dat is wat hier staat. Niet als eerste optie, maar als laatste. Omdat de natuurlijke familie dan toch als eerste verantwoordelijk is. Maar eventueel zijn dat dus de medegelovigen. En daar wordt Timotheus in ingewijd hoe dat werkt. Hij zegt dus, honoreer de weduwe. Dat wil zeggen, geef ze geld om in een onderhoud te voorzien. Betaal hen een prijs. Dat is wat het woord betekent, hoor. Eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Moet je dan eerst kijken of die man, de echtgenoot, waarlijk is overleden? Nee, het idee is natuurlijk dat er misschien anderen zijn in haar familie. Of schoonfamilie. Waarom niet? Die daar verantwoordelijk voor zijn. Dus eerder weduwe die waarlijk weduwe zijn. Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kleinkinderen, kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen en de voorouderen wedervergelding doen. En dat wedervergelding, dat is natuurlijk omdat kinderen, ja, die hebben de ouders heel wat gekost. Toch? Tja. Dus het is niet meer dan billijk dan als de ouders dan later noodlijdend worden, dat de kinderen dan weer betalen op hun beurt. Het is een soort studieschuld terugbetalen, zal ik maar zeggen. Of zoiets. Het is een redelijk voor de hand liggende zaak. Dat vind ik persoonlijk ook, ja, vind ik redelijk voor de hand liggend. Ja. En daar staat hij dus ook zo, dus de normale gang van zaken. Bovendien, daar staat, want dat is goed en aangenaam voor God. Dus dat is dus normaal. Dat is de norm. De regel. Zo hoort dat. Dat kinderen voor hun ouders zorgen. Dan hoeft niet de gemeente of de broeders en zusters of zo hoeven daarvoor te zorgen. Gewoon de eigen familie. Dat is de gang van zaken. Wel, als dan iemand waarlijk weduwe is, vers 5, en dus alleen gelaten, let op, niet in de zin van verlaten, maar in de zin van alleen overgebleven, en dus zonder verzorging, dat heet waarlijk weduwe. Indien iemand waarlijk weduwe is, die hoopt op God, een gelovige dus, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag, dat wil zeggen, is afhankelijk van de Heer en stelt zich afhankelijk van de Heer, weet zich afhankelijk van de Heer. Dat is een waarlijk ware weduwe die gehonoreerd zou moeten worden, maar die haar wellust volgt, staat er, die is levendig gestorven. Die haar wellust volgt, dat wil zeggen gewoon een natuurlijke begeerte. Ik weet dat het woord wellust dan een beetje liederlijke klank heeft gekregen in de loop der tijd. Maar het gaat gewoon over de natuurlijke gang van zaken. Dat is het. Je kunt ook zeggen, het is het bedenken des vleeses eigenlijk. Want dan kan ik Romeinen 8 vers 6 citeren. Waar staat, want het bedenken des vleeses is de dood. En hier staat, die jou wel eens volgt, die is levendig gestorven.
Is dat behouden?
Jawel, maar in de praktijk wordt een andere weg gekozen. En niet dat het verboden is, maar zo iemand wordt niet geacht dan waarlijk weduwe te zijn. Dan leef ze in een andere gemeenschap. Wat niet dubbelzinnig bedoel, dit woord trouwens, maar toen maar. Maar zoiets, hè. Er wordt trouwens geschreven aan de gemeente in Sardis. Dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Dat is dan wel christelijk, maar Speelt verder geen rol. Ja, dat kan ook, ja. Oké, maar verder, het is hier natuurlijk zwart-wit, hè, in deze uiteenzetting. Goed. Maar beveel dit, omdat ze onberispelijk zijn. Doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dat wil zeggen, de familie zelf, de natuurlijke familie, wordt geacht voor zichzelf te zorgen onderling. Dat telt in onze samenleving niet meer, heeft men mij gezegd. Want het schijnt dat het gezin ook niet populair meer is. Sterker nog, door de hele brede stromingen zijn die protesteren tegen het gezin als basis voor de samenleving enzovoorts. Wat moet ik ervan zeggen? Ik ben blij dat ik ben opgegroeid in een gezin. En dat er zorg was voor elkaar. Ik weet niet beter. En dan zal men wel zeggen, ja, maar dat was 80 jaar geleden. Zeg ik, nou, 79,5. Maar toch, zoiets. Dat zal dan wel ouderwets wezen. Maar het lijkt me nog steeds de meest ideale situatie. En bovendien een volstrekt Bijbelse. Maar toch wel. Dus de familie zelf komt in de eerste plaats in aanmerking om ervoor te zorgen. En dan vers 9, dat een weduwe gekozen worden. Ja, dat gekozen klopt eigenlijk ook niet. Dat betekent eigenlijk zoveel als erkennen. Meerekenen. To take into the number, staat er dan in de King James Version. Meetellen. In gewoon Nederlands.
Ingeschreven staat er in de
NBG. Wie?
Ingeschreven.
Ja, zij maken het officieel. Dan wordt het ingeschreven. En dan staat het in de lijst, in een boekhouding van het kerkgenootschap enzovoort. En met de burgerlijke stand. Enzovoort. Middelen van bestaan, geen. Of zoiets, hè. Nou ja. Dat de weduwe erkend worden als zodanig van niet minder dan van 60 jaren. Vind ik toch redelijk oud, maar het idee is dat een weduwe van minder dan 60 jaren, die heeft nogal andere mogelijkheden om aan de kost te komen. Dat is het idee. Welke eenmansvrouw geweest zij, dat is dezelfde uitdrukking als ener vrouw een man, maar nu met het geslacht omgewisseld, uit 1 Timotheus 3. Ene vrouw een man, dat wil zeggen één tegelijk. Hè. Nee, het gaat over de huwelijkstrouw. Zie? Nou ja. Ja, als het maar niet gelijktijdig is. Ja, zeker wel. Wij kennen die uitdrukking, geloof ik, in het Nederlands niet. Alleen ik, niet gewoon ik niet. In het Engels wel is dat een goede uitdrukking, ja. Een one woman man heet dat. En een one man woman. Welke eenmansvrouw geweest zij, getuigenis hebbende van goede werken, zo ze kinderen opgevoed heeft. Ze was wel geacht ze opgevoed te hebben. Niet alleen ze te hebben eventueel, maar ze dan ook nog opgevoed te hebben. Want er zijn natuurlijk ook moeders die hun kinderen niet opvoeden. Etcetera. Zo zij heeft geherbergd, zo zij de heilige voeten heeft gewassen, zo zij de verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft, zo iemand, als die zonder middelen van bestaan komt, want dat is eigenlijk het hele idee, dan komt zo iemand ten laste van de gelovigen, de gemeente als zodanig. Dat is het idee. Dit soort dingen lees je niet in de gemeentelijke brieven, maar je leest het dus hier bij Timotheus, omdat Timotheus geacht wordt daarop toe te zien en daar leiding aan te geven op een of andere wijze. En dat is het dan. Daar heb je verder helemaal geen bredere kerkorde voor nodig. Well. Maar zo iemand wordt dan erkend, waar nog bij komt, maar ik moet natuurlijk nu stoppen aan het eind van de avond. Maar het idee is ook, dat komt hierna aan de orde, dus we hebben het daar nog over, dat als dat dan gebeurt, als zo iemand een honorarium krijgt, om het maar zo te zeggen, een bijdrage krijgt, dan wordt zo iemand ook geacht ten dienste van de gemeente te staan. Dat wil zeggen, wie niet werkt, zal ook niet eten. Staat in het Nieuwe Testament. Hè? Wie niet werkt, zal ook niet eten. Als iemand dan zonder inkomst is en bijstand van de gemeente nodig heeft, wordt zo iemand ook geacht bij te dragen aan het werk dat in de gemeente gebeuren moet. Heb je die nog? Niets voor niets. Dat is geen goed beginsel. Dat is een van de problemen die wij in onze maatschappij hebben, zeker in onze zogenaamde verzorgingsstaat. Dat kan niet bestaan. Dat kun je van tevoren weten. Dat kan niet bestaan. Dat mensen niet werken, maar ze krijgen wel een inkomen. Van wie dan? Van degene die wel werken. Maar degene die wel werken zeggen dan, ja, als ik niet hoef te werken om aan inkomsten te komen, dan hou ik ermee op. Dan Als iedereen dan uit die ruif moet eten, om zo te zeggen, ja, dan stort zo'n systeem vanzelf in. En dat gebeurt dus ook. Dat is waar wij vandaag ook mee te maken hebben, zal ik maar zeggen. Dat is al een poosje aan de gang. Stop vanzelf. Onze Nederlandse verzorgingsstaat bestaat eigenlijk dankzij de gaswinning. Zo is het gekomen, 60 jaar, gaswinning. Was er ineens geld, en dat komt ineens allemaal. En daar, met gaswinning zijn we gestopt. Is nou verboden of wat dan ook. We hebben er bezwaren tegen. En tegelijkertijd komt er allerlei volk ons land binnen. Dat mag niet eens werken, heb ik begrepen. Dus ik heb het misschien verkeerd begrepen, maar ik doe ook niet mijn best om het goed te begrijpen. Maar het komt hier binnen en het krijgt uitkering. En zo. Van wie? Wie betaalt dat dan? Die paar mensen die nog werken. Werkt u? Mijn werk telt niet mee, hè? Ja. Ik bedoel, dat stort vanzelf in. Dat kan niet meer uit. Dat is onmogelijk. Hoe dat dan gaat verder, dat hoef ik u niet uit te leggen, maar het gaat om het principe. Het principe is dat niemand onderhouden zou worden zonder dat daar een tegenprestatie tegenover zou staan. of die tegenprestatie werkelijk wat oplevert, het honorarium waard is, dat is niet het punt. Het gaat om het principe. Nou, denk daar maar eens over na. Maar niet over Nederland horen, de Nederlandse economie of de Nederlandse samenleving. Dat is mijn punt niet. Aan de Nederlanders heb ik alleen maar één boodschap: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behandeld worden. En daarna hebben we het er onder elkaar wel weer over dezezelfde dingen. Zie? Goed, we moeten het daarbij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons genoten hebt aan uw tafel en dat wij bij u voorzien worden van dat brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dat u de bron bent van leven omdat u het leven hebt in uzelf. We danken u daarom te mogen leven uit uw genade, want daarvan zijn we afhankelijk. En we danken u ook dat wat wij om niet hebben ontvangen, dat we dat om niet mogen uitgeven en kunnen uitgeven, omdat u bent die voor ons zorgt. En daarom danken we u ook voor deze avond en voor deze woorden die we mochten overwegen, in het besef dat we allen uit genade zijn zalig geworden, uit genade leven, in die genade staan en door die genade ook bekwaam zijn gemaakt om u te dienen binnen die gemeenschap van wat genoemd wordt het lichaam van Christus. Dat huisgezin waarin u ons geplaatst hebt. Wij danken u daarom voor dit levende woord. En vragen u in alle eenvoud, maar een beroep doend op uw belofte, wees u ons dan nabij en bewaar ons voor de duisternis, de chaos van de tegenwoordige wereld, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen slechts op u. Amen.